Er zijn nog een paar schriftgedeelten die ik toch wel even zou willen aanstippen, omdat daar ook op fundamentele wijze over de weg van de gelovigen, deze wegen waarover we zojuist gezongen hebben, gesproken wordt. Eén daarvan is die van Hebreeën 3, waar gesproken wordt over een ballingschap, namelijk die van Israël, onderweg door de woestijn. En het schijnt dat daar geen wegwijzen staan. Vandaar dat men daar heel goed deze psalm zou kunnen zingen, natuurlijk. En er was inderdaad een heer die ook daar in die woestijn zijn wegen bekend maakte door zijn woord en door zijn geest. Dat weet je toch, hè? De geest was tamelijk lijfelijk aanwezig in de vorm van een wolkkolom die men in de woestijn navolgde. Ja, ja. Een zeer aardige wegwijzer. Maar over die woestijnreis van Israël gaat het, en want die woestijnreis moet beschouwd worden als een ballingschap. Men was uitgegaan uit Egypte, men zou onderweg naar Canaan, en in de woestijn was men in ballingschap 40 jaar lang. Ik geloof dat je er in een paar dagen echt wel doorheen komt, ook wel gewoon lopend, want zover is het niet van Egypte naar Canaan, hoor. Nou, ik probeer het liever niet. Nou, als het mag, op de fiets dan. Dat zou ik nog wel. Hè? Er staan zandpaden, maar die heb je hier ook. Op de Knobbel, de Wezepse Berg. Die kennen jullie niet? Nou, dat laat maar even dan. Maar het is maar heel kort. Maar men deed er 40 jaar over, zodat we moeten wel weten hoe het ongeveer zat. Bovendien, een klein rekensommetje leert ons dat zij 40 jaar onderweg waren en ze hadden 42 kampplaatsen in de woestijn. Dus ze hebben zo ruwweg berekend toch wel steeds een jaar lang gebivakkeerd. Juist, gebivakkeerd op dezelfde plek steeds. Dus ze woonden gewoon rustig op een bepaalde plek en na verloop van tijd gingen ze dan weer verder. Maar het is algemeen een leven van ballingschap, nog niet in Canaan, maar op een of andere wijze onderweg daar naartoe. Dat wordt tot voorbeeld genomen in Hebreeën 3, en ik zeg dat nou met algemene woorden, ik ga het niet vers voor vers bespreken, maar zeg dat met algemene woorden. Namelijk, de Hebreeënbrief leert ons dat deze situatie van Israël in de woestijn in de eerste plaats vergeleken moet worden met de situatie van de gehele mensheid. Want de uittocht uit Egypte wordt op de hele mensheid van toepassing gebracht. Een moeilijke vraag. Is dan iedereen, zijn alle mensen dan uitgeleid uit het diensthuis? Nou, even rustig blijven. Eerste opmerking is dan: ik ben de Heer uw God die uit Egypteland, dus uit het diensthuis, heb uitgeleid. En van welk volk is die God ook weer de God? Is hij God der Joden alleen? Of ook der heidenen? Ja, ook der heidenen, nademaal hij een enig God is. Hè? Ja, dat staat dus allemaal zo in, wat was het? Romeinen 3, geloof ik, hè? Weet u dat niet? Oh, dan ben ik in goed gezelschap. Ik dacht dat het in Romeinen 3 staat, waar gesproken wordt over het behoud van de mensen in het algemeen. Of dat alleen maar geldt voor Joden of ook der heidenen. En dan staat er, ja, ook der heidenen, want God is een God. Er is maar één God. Leuk, hè? Er is maar één God, zegt de Joodse geloofsbelijdenis, ontleend aan de schrift. En dus is hij ook God der heidenen. En dat betekent dat die verlossing inderdaad ook tot stand komt voor de wereld. En daarbij moeten we elkaar even goed begrijpen. Want wat is verlossing? Nou, dat is wat anders dan zaligheid eigenlijk. Dat overlapt elkaar wel, maar het is niet helemaal hetzelfde. Als je zalig wordt, moet je wel verlost zijn. Maar als je verlost bent, is nog maar de vraag of je ook zalig wordt. Ja, bij u, in uw gedachten misschien niet, maar in de Bijbel wel. Want men was verlost uit Egypte, maar de zaligheid bestond uit het komen in Canaan. En de vraag is of degenen die verlost zijn ook zalig worden. Dus, ja, ik weet dat het wat moeilijk klinkt, maar ja, het is nou eenmaal zo. De vraag is of degenen die uitgeleid zijn uit Egypte ook in Canaan aankomen. En het antwoord is, van de 600.000, 2 wel, dus de kans dat u erbij hoort is niet zo groot. Maar goed, laten we zeggen, dat we u van tevoren al geselecteerd hebben. Vraag maar, hè. Nee, die twee die hadden zichzelf laten selecteren, omdat het, ze bleken gelovigen te zijn. Dat waren Jozua en Caleb, weet u wel. Want het blijkt nu, en dat is van groot belang om te zien, ik schaam me er niet voor om het nog maar weer eens een keer goed aan te halen. We moeten namelijk zien dat Gods verlossingswerk gedaan werd voor alle mensen, voor iedereen dus. En dat de verlossing tot stand gebracht is en dat fundamenteel dus eigenlijk alle mensen verlost zijn. Het probleem is natuurlijk dat ze dat niet allemaal weten, maar dat is niet zo'n erg groot probleem, daar is wat aan te doen. Maar een ander probleem is dat van degenen die dat toch wel weten, er velen er geen prijs op stellen. Dat wil zeggen, nou zijn ze uitgeleid uit Egypte, maar ze hadden helemaal niet uit Egypte gewild. Zodat we nu toch weer op het niveau van de padvinderij terechtkomen. Van die lui die dus elke dag een goede daad moeten doen en dus hier en daar een oud vrouwtje uitzoeken om die naar de overkant van de weg te dwingen. Waar ze niet moest wezen. Mijn broer lacht het hardst, want van ons beiden is hij bij de padvinderij geweest. Want ik prefereerde een hoed en hij had liever een petje. Nou goed, dat heeft er nou niks mee te maken. Maar zo was het wel. Maar ik hoop dat u, dat verhaal kent u toch, hè, van oude vrouwtjes helpen oversteken die helemaal niet aan de overkant willen wezen. Nou, dat verhaal is het. Ja, zo zijn de meeste mensen zijn namelijk daarmee te vergelijken. Ze worden aan de andere kant van de weg gebracht, maar ze willen helemaal niet. We zeggen, we zijn verlost uit Egypte, want het is echt zo, ze zijn verlost uit Egypte, dus ze willen niet verlost worden. Ik ken, nou u kent ze ook, ik heb er trouwens een paar zien zitten. Die inderdaad zeggen dat zij uit Egypte verlost zijn, maar in de praktijk in slavernij leven. En die dingen hangen zelfs heel direct met elkaar samen. Want dat altijd maar weer gezegd wordt dat ze uit Egypte verlost zijn, dat is omdat het zo dringend noodzakelijk is om dat te zeggen, omdat in de praktijk zij gewoon nog steeds in slavernij zijn. Ik heb het over het voorlezen van de wet bijvoorbeeld, die in de praktijk tot gevolg heeft dat men onder de wet in slavernij gebracht wordt, terwijl die wet begint met te zeggen dat men er juist uit bevrijd is. Uit het diensthuis namelijk. Het probleem is namelijk dat weliswaar het verzoeningswerk van Christus gedaan werd ten behoeve van iedereen, ten behoeve van de gehele mensheid, ten behoeve van alle zondaren. Ik heb het zo vaak staan zeggen. Dat weet u toch wel, hè? Dat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaren waren. Nou, alle mensen zijn zondaren, dus hij is voor allen gestorven. Hij is het lam Gods wat de zonden van de wereld wegneemt. Van allen. En het is ook zo, hij heeft die zonde van de mens in het algemeen gedragen op het hout. Is die mens dan zalig? Nee. Is die mens vrijgekocht? Ja, want de prijs is betaald. Dus de blijde boodschap. Die prijs is betaald, of dacht u van niet? Moet hij dan nog een keer gekruist worden of zo? Die prijs is toch betaald? Nou, de vraag is nu of men die verlossing, of men die verlossing aanvaardt. En of men, om het maar gewoon te zeggen, of punt 1 zou je kunnen zeggen, de vraag is of men wel de Heer nawandelt de woestijn in, om dan maar zo Jeremia te citeren. Maar als men in de woestijn is, is het de vraag of men de Heer ook nawandelt naar het beloofde land. Dat zijn twee dingen. Het een is of men verlost wil zijn van de zonde, van de wetten, van de slavernij, kortom van alles waaronder men gebukt ging. Het andere is of men ook inderdaad bereid is nu om de Heer te volgen naar het beloofde land. En dat is een beeld van de ballingschap en dus weer zo'n beeld wat op allerlei situaties van toepassing gebracht wordt. En hier in Hebreeën 3 wordt deze situatie van toepassing gebracht op de hele mensheid als zodanig, die geacht wordt verlost te zijn uit Egypte door de dood en opstanding van Christus. Het slachten van het paaslam, of hoe je dat maar zegt. En nou is de vraag alleen nog maar, geloven die mensen nou of niet? Als ze geloven, komen ze in Canaan. Als ze het niet geloven, leven ze alleen maar in de woestijn en komen in de woestijn om. En dat de wereld een woestijn is, daar zijn anderen die u dat heel nadrukkelijk kunnen duidelijk maken. Ik bedoel gewoon, in het praktische leven merkt iedereen dat vroeg of laat dat het toch maar een grote woestijn is eigenlijk. En dat je er eigenlijk helemaal niet leven kunt. Het is helemaal niet geschikt hier om te wonen, om te leven. Was er ook niet de bedoeling van. die tegenwoordig, die wereld die nu is, dat weet je toch. Want we zijn onderweg naar een nieuwe schepping of het beloofde land of het koninkrijk of Canaan of Jeruzalem of hoe het maar heten mag. Maar daar kom je alleen als je gelooft. En het, wat in Hebreeën 3 gezegd wordt, ja, ik aarzel om het te lezen omdat ik zoveel woorden daar moet verklaren. Maar wat in Hebreeën 3 wordt uitgelegd, met name vanaf vers 7, is dat men weliswaar in de woestijn is, iedereen, maar dat dat niks betekent, want pas als je gelooft kom je in Canaan, anders kom je in de woestijn om. Daarom, vers 7, gelijk de Heilige Geest zegt, heden, indien gij zijn stem hoort, en de Heilige Geest zei dat in Psalm 95, Heer, maak mij uw wegen door uw woord en geest bekend. Nou, de Heilige Geest heeft het gezegd. Hè? Die heeft gezegd, heden, leuk dat er geen datum boven staat, gewoon heden, datumpostmerk, heden, kan niet schelen wanneer, heden, hè? Het is altijd een heden, staat er een paar versen verder. Zolang het heden genaamd wordt, wordt altijd heden genaamd. Zolang wij erover spreken, is het heden. Dus dat klopt, heden. Heden, indien gij zijn stem hoort, zo verhard uw harten niet. Wat moet je dan met je hart doen? Het niet verharden, maar gebruiken. Ja, openzetten kun je zeggen natuurlijk. Gebruiken, dat wil zeggen, wat moet je ermee doen? Geloven, juist, ja. Dat is het, hè. Als de stem komt, als Gods stem klinkt, is de bedoeling dat we dat hart openstellen, dat het woord erin gaat. Oftewel, dat we gewoon geloven. En niet zeggen van, dat gaat zomaar niet, of de Heer moet het geven. De Heer zelf even te denken, maar als ik mijn woord komt, vandaag. Vandaag, hè, dus nu, hè. Heden, indien gij zijn stem hoort, verhard uw hart er niet. Dan moet je niet zeggen, want de Heer moet het me geven, of dat kan het zomaar niet, of je moet van alles meegemaakt hebben. Dus het hoeft niet, het is gewoon als het woord komt. Nou, heden die gij zijn stem hoort, zo verhard uw hart er niet, gelijk geschied is in de verbittering ten dagen der verzoeking in de woestijn. En hier worden de woorden vertaald, maar het gaat over Massa en Meriba. Want de verbittering en de verzoeking is de vertaling van Massa en Meriba. De plaats in de woestijn waarin Israël de Heer verzocht. Al waar uw vaders mij verzocht hebben, ze hebben mij beproefd en hebben mijn werken gezien 40 jaar lang. Dat wil zeggen, de Heer sprak, maar ze geloofden het niet. En hoewel de Heer niet alleen sprak, maar zelfs zijn werken aan en demonstreerde, geloofde men niet. Je houdt het niet voor mogelijk, maar het was echt zo. En de Heer gaf alle dagen manna, maar men weigerde te geloven in dat waarvan het manna een beeld was. In het woord van God. Die zei, ik zal je het land geven. En de Heer zei, ik geef je ook eten hier. En het regende manna. En men at het manna en zei, het smaakt ons niet best en het land zal ook wel niks wezen. Dat is de korte verklaring dus, hè? En ja, maar zo was het toch? Zeg, geef ons maar Egypte. Ja, in slavernij dus. Rare mens. Nou, en er staat er ook, daarom was ik vertoornd over dat geslacht, vers 10, en sprak altijd dwalen zij met het hart. Altijd dwalen zij met het hart. Daarom dwaalde ze ook door de woestijn. En de Heer maakte met zijn woord en geest zijn wegen bekend, maar ze hoorden niet naar het woord. En dan kun je wel zeggen, Heer, maak mij uw woord, maak mij uw wegen bekend. Maar als je niet bereid bent die wegen te gaan, heeft het ook geen zin om dat gebed te bidden, overigens. He? En bovendien denk ik ook dat de Heer ophoudt met zijn wegen bekend te maken. Waarom zou hij ook, als niemand het lopen wil? En zij wilden niet, zij dwaalden door de woestijn, maar ze dwaalden met het hart, omdat zij zijn woord niet wilden geloven. Altijd, zegt de Heer, dwalen zij met het hart en ze hebben mijn wegen niet gekend. En precies, dat is wat er gezegd wordt. En dan staat er, zo heb ik dan gezworen in mijn toorn, dubbele punt, indien. En indien betekent voorwaardelijk. Er is een voorwaarde aan verbonden. Indien zij in mijn rust zullen ingaan. Dat betekent slechts onder één voorwaarde zullen zij mijn rust ingaan. Slechts voorwaardelijk. En die voorwaarde is die van geloof, want het wordt hier uitgelegd. De nieuwe vertalers zijn hier de draad kwijt, want die vertalen dat met nooit zullen ze in mijn rust ingaan. Want die willen even veiligstellen dat de belofte van Israël niet meer aan Israël vervuld zullen worden. Want het ontgaat hen niet dat het hier over Israël gaat in de eerste plaats. En ze zeggen dat moet natuurlijk zijn, nooit zullen ze in mijn rust ingaan. Want Israël gaat niet in, maar in plaats van de kerk wel. En daarom vertalen ze het bijvoorbeeld met nooit. Maar het staat indien. En indien betekent, dat weet iedereen, hè, dat het dat aan een voorwaarde gebonden is. En dus betekent slechts voorwaardelijk zullen zij mijn toorn, zullen zij mijn rust ingaan. En die voorwaarde is die van geloof. Maar dat wisten we al. Want alleen Jozua en Caleb, de beide gelovigen, die zouden ingaan in Canaan en de hele rest van het volk niet. Er staat hier ook, er staat dan, zie toe broeders, dat niet de enige tijd in iemand van u zij een boos ongelovig hart. Een boos ongelovig hart. Dat is zelfs een verhard hart uit vers 7, uit vers 8 natuurlijk. Om af te wijken van de levende en daarmee ademende en de sprekende God. Want als God spreekt, moet je er niet van afwijken, maar dat moet je in het hart opnemen. Via het oor komt het in het hart, hè? Ja. Maar vermaand elkander te alle dagen zolang als het heden genaamd wordt. Heden indien zij stemmen hoort. Dan moet je niet zeggen dat was in het verleden. Dan moet je zeggen dat is vandaag. Zolang als het heden genaamd wordt. Opdat niet iemand uit u verhard worden door de verleiding van ongeloof. Zonde staat er, maar dat het ongeloof betekent, er staat een paar versen verder. Er staat namelijk in de volgende versen, staat vers 14, want wij zijn Christus deelachtig geworden, zo wij tenminste, indien wij tenminste, zo wij anders, het beginsel van deze vaste grond tot het einde toe vast behouden. Terwijl er gezegd wordt, heden indien gij zijn stem hoort. En zolang dat woord dus tot ons komt, dienen wij dat woord vast te houden. Dienen wij dit beginsel van deze vaste grond vast te houden. Dat beginsel van de vaste grond is... Wat is nou het beginsel? Goeie vraag. Wat is het beginsel van de vaste grond? Natuurlijk, want het geloof is een vaste grond. Hebreeën 11 vers 1. Dus het principe van die vaste grond van de dingen van die men hoopt, is immers geloof. En dat beginsel moet men vasthouden. Bij geloof beginnen alle dingen. En het gaat ook zo verder, want er staat, terwijl er gezegd wordt, vers 15, heden indien gij zijn stem hoort, zo verhardt uw hart niet gelijk in de verbittering geschied is. Want sommigen, als zij die gehoord hadden, die woorden, toen de Heer zijn wegen bekend maakte, sommigen, als zij die gehoord hadden, hebben hem verbitterd. Doch niet allen die uit Egypte door Mozes uitgegaan zijn. Niet allen, sommigen wel, sommigen hebben de Heer verbitterd. Anderen niet. De vraag is, wie wel en wie niet? Er staat hier, de vraag, over welke, vers 17, is hij vertoornd geweest 40 jaren? En er wordt het antwoord gegeven in de vorm van de vraag, ik mag zelf antwoorden, was het niet over degene die gezondigd hadden, welke lichamen gevallen zijn, gestorven zijn dus, in de woestijn? De hele generatie die uit Egypte ging, kwam in de woestijn om. Op die twee manna. En dus daar is hij vertoornd op geweest. De lui die gezondigd hadden. Maar de vraag staat er nog een keer. En welke heeft hij gezworen dat ze in zijn rust niet zouden ingaan? Er stond immers, indien zij in mijn rust zullen ingaan. Wel, wie dan wel en wie niet? Wel, welke heeft hij gezworen dat ze in zijn rust niet zouden ingaan? Anders dan degene die ongehoorzaam geweest waren. En in vers 17 staat, het waren degenen die zondigden. In vers 18 staat, het waren degenen die ongehoorzaam waren. En in vers 19 staat, en wij zien dat zij niet hebben kunnen ingaan vanwege hun ongeloof. Zodat hier staat, dat zonde, oftewel ongehoorzaamheid, hetzelfde is als ongeloof. Het zijn drie woorden, maar ze betekenen precies hetzelfde. De zonde waar het hier over gaat, is uiteraard de zonde van niet horen, ongehoorzaamheid, niet horen naar het woord van God en dus ongeloof. En andersom, zouden wij nu de vraag kunnen stellen, en over welke is zij dan niet vertoond geweest? Is het niet over die twee welke lichamen niet gevallen zijn in de woestijn? En we zien dus dat Jozua en Caleb zijn ingegaan vanwege hun geloof. Toch geloof, want dat is het beginsel, die vaste grond. Geloof is de vaste grond van de dingen die men hoopt en bewijs of fundament of zoiets van zaken die men niet of nog niet ziet. Zodat we zien nu het antwoord op de vraag van wat moet een mens doen als hij in ballingschap is? Niets dan geloven. Zich laten leiden, verhard uw hart niet, maar laat u leiden. Want zo staat het dan verder in die psalm, hè? Psalm 95. Men moet zich laten leiden door de overste leidsman, die herder die voorop gaat, die in de weg gegaan is, die de schapen ons dus ook bij name kent en die ons roept. Hij roept u nu ook. En de bedoeling is dat u die stem van die herder volgt. Hij is degene die u dan misschien toch 40 jaar doet omzwerven in de woestijn. Ik weet niet precies hoe het geweest zo was geloof ik. Maar omzwerven door de woestijn. Maar in ieder geval, hij brengt u naar het land. Dat is de enige manier om er te komen. En de weg die men zelf gaat, leidt daar niet naartoe. Dan kom je vanzelf om in de woestijn. Dus op één manier is als kudde die herder te volgen. En dat is dus toegepast hier op de mensheid in het algemeen. Die verlost is uit het diensthuis, die uitgeleid is uit de wet enzovoorts. Die deel heeft gekregen aan het verzoeningswerk van Christus. Voor wie de verlossings, de verzoeningsprijs, het rantsoen heet het ergens anders, betaald is. En de bedoeling is nou dat hij door geloof ook inderdaad geleid wordt naar het beloofde land. En dat hij daaruit leeft. Nou, moeilijker is het niet. En er wordt dus toegepast op de wereld, de mensheid als zodanig. Wordt hij gezegd tot hen die ongelovig geacht worden te zijn. En ze worden opgeroepen om te komen tot geloof. Je bent hier wel in de woestijn, maar dat is niet het doel. De bedoeling is niet dat we uit Egypte in de woestijn komen. De bedoeling is dat wij die in de woestijn zijn, in Canaan komen. En dan kun je wel zeggen, wat fijn dat we uit Egypte verlossen. Ja, daar heb je op zich niks aan. Dat betekent niks. Men moet naar Canaan. En helaas, er zijn velen die gaan precies de andere weg en lopen naar Egypte. Die zeggen, ja, dat is waar, we zijn uit Egypte verlost. Dus lopen ze hard naar terug. Nou, dat is het verschil, hè. Wat verwacht moet worden, is dat we onderweg zijn, in geloof achter het woord van de Heer aan, die ons uit deze ballingschap zal brengen naar dat beloofde land. Hetzelfde beeld wordt nog een keer gebruikt in het Nieuwe Testament. En dat is in 1 Korinthe 10... 1 Korinthe 10, waar hetzelfde beeld niet wordt toegepast op de mensheid als zodanig, maar op de gemeente. Dat kan ook. Want het valt niet ontkennen dat de gemeente een verlost volk is. Uitgeleid is uit de wet en uit het diensthuis en hoe het allemaal maar heten mag. En nu door de woestijn onderweg is naar de hemel. Naar ons beloofde land. Toch? Ja. En we zijn inderdaad de Heer alles nagewandeld, ook heel bewust, en de woestijn ingegaan dus. Dat is nu de gedachte hier in 1 Korinthe 10. We zijn de Heer gevolgd die ons riep. En dan staat er in het einde van hoofdstuk 9 precies dezelfde woorden ongeveer als die van Hebreeën 12. Namelijk dat men de loopbaan zou lopen. Maar nu is het de loopbaan weer van de gelovige. Opdat hij een kroon zou ontvangen. Staat in vers 25 van hoofdstuk 9. En dan vers 26 staat ongeveer hetzelfde als in Hebreeën 12 vers 1. Namelijk dat we zou afleggen alle last die ons zo lichtelijk omringt. Ja, die woorden staan er niet. Die staan in Hebreeën 12. Maar hier staat hetzelfde. Dan geef je de tijd om het even te lezen. Hè. Vers 25, 26 en 27 van 1 Korinthe 9. En dan stopt u het bandje gewoon even, leest u dat even en dan gaan we nou weer verder. Nee, u heeft vergeten het bandje weer aan te zetten. Nou, 1 Korinthe 10 dan, vooruit, draaien we weer verder. De rechter haspel op. 1 Korinthe 10, er staat, en ik wil niet broeders, dat gij onwetend zijt dat onze vaders allen onder de wolk waren en allen door de zee doorgegaan zijn en allen in Mozes gedoopt zijn en in de wolk en in de zee en allen dezelfde geestelijke spijs gegeten hebben en allen dezelfde geestelijke drank gedronken hebben, want zij dronken uit de geestelijke steenrots en wij maar denken dat het een echte was. Nee, het was ook een echte natuurlijk. Maar het had tegelijkertijd een overdrachtelijke betekenis. Leuk, hè? Het gaat niet om die steenrots, het gaat om dat het een geestelijke waarheid vertegenwoordigt. Een geestelijke steenrots. En dat is Christus. De bron namelijk waaruit het levende water voortkomt. Het was ook Massa en Meriba en zo, hè, dit. Hè. Nou, en dan staat er. Maar in het meerderdeel van hen heeft God geen welgevallen gehad. Want in Hebreeën gaat het erom dat God in het meerderdeel van de mensheid geen welgevallen heeft. Omdat slechts een minderheid tot geloof komt. En dus ook geleid wordt naar Canaan. Maar hier gaat het om dat God ook in het meerderdeel van de gemeente geen welgevallen heeft. Dat wil niet zeggen dat die dan dus niet behouden worden of zo. Maar dat betekent wel dat die niet tot zoon worden aangesteld. Nou zijn we met hetzelfde verhaal bezig, maar op een ander niveau, op een ander vlak. Want ook binnen de gemeente, van al die mensen die nu wedergeboren zijn, bestaat het verschil tussen degene die wel uit geloof leven, ook in de praktijk, en degene die dat niet doen. Er zijn er die niet wandelen waardig de roeping waarmee zij geroepen zijn. Ze hebben wel die roeping, maar ze wandelen niet waardig de roeping. En anderen doen dat wel, en voor hen ligt ook die kroon in het verschiet, oftewel, die zullen ook inderdaad worden aangesteld worden tot zonen. Dat is de gedachte in 1 Korinthe 10. Oh, in Hebreeën vind je ook zoiets hoor, want er staat ook dat wij die geloven dat wij als gemeente van eerstelingen niet moeten horeren gelijk Esau die zijn eerstgeboorterecht weggaf. Want wij horen wel tot een gemeente van eerstgeborenen, dat is weer Hebreeën 12. Hè? Wij horen wel tot een gemeente van eerstgeborenen, maar als u denkt dat het eerstgeboorterecht zomaar vanzelf dan in uw handen valt, dan vergist u zich. Eerstgeboorterecht gaat alleen naar de gelovigen. Naar het zaad wat God zich verkozen heeft, dat zijn de gelovigen. En dat betekent in dit geval dat het slechts dat het gegeven wordt aan de gelovige gelovigen. Ik hoop dat u die term ook kent inmiddels. Voor die gelovigen, die wedergeboren mensen die ook inderdaad in de praktijk uit het geloof leven. Want anders verspeelt u wel niet het eerstgeboorterecht van de gemeente als zodanig, want dat kan niet. Maar dan verspeelt u wel het eerstgeboorterecht van u persoonlijk. Want er worden wel een boel kronen gegeven aan die dienstknechten die die ponden beheerd hadden. Maar er was er dan toch wel een bij die geen kroon kreeg. Je kunt wel zeggen, ze hadden samen zoveel kronen. Jawel, maar individueel was er wel degelijk verschil en één had zelfs helemaal niks. Dat kan dus wel. Nou, dat is wat hier ook wordt uitgelegd wordt in 1 Korinthe 10. In het meerderdeel, dat wil zeggen, in een deel van die dienstknechten hadden hier ook geen welgevallen. Degene die zijn pond verborgen had in een zweedoek, daar had hier ook geen welgevallen in. En dat is wat hier op de gemeente van toepassing gebracht wordt dus ook. In een meerderdeel van hen heeft God geen welgevallen gehad, want ze zijn in de woestijn ter nedergeslagen. En deze dingen, kennen die lui ook die zo ter nedergeslagen zijn? Neergeslagen mensen, die wandelen niet waardig de roeping, dat kan ik u wel vertellen. Dan word je niet nedergeslagen namelijk. Dat is onmogelijk. Nou, deze dingen zijn geschied, staat er. Ze zijn dus geschied. Sommige mensen denken dat het alleen maar verhalen zijn. Met een geestelijke toepassing. Maar er staat, ze zijn geschied, het is dus inderdaad geschiedenis. Ze zijn geschied, ons tot voorbeelden, opdat wij geen lust tot het kwaad zouden hebben. Want hier hebben we weer een voorbeeld. Wat gebeurt er als men wel tot het volk hoort, maar toch niet leeft uit dat wat God gesproken heeft? Dan kom je in de woestijn om. Ja, een trieste zaak. Dat is niet de bedoeling. De bedoeling is dus dat wij die in ballingschap zijn, want daar gaat het over, leven in ballingschap. Het gaat om dat wij die in ballingschap zijn, leven uit geloof. Leven waardig de roeping waarmee wij geroepen zijn, namelijk om terug te keren uit de ballingschap en het zoonschap te ontvangen, een kroon te ontvangen, of hoe dat maar heten mag. Maar bovendien, andersom, in de negatieve zin gezegd, het is de bedoeling dat wij geen lust zouden hebben tot het kwaad, of tot de zonde. Ongeloof bedoel ik dus, hè, nog steeds. Want deze dingen zijn geschied ons tot voorbeelden opdat wij geen lust tot het kwaad zouden hebben. Zij hadden het wel namelijk. Gelijkerwijs als zij lust hadden, we staan er ook achter. En de bedoeling van het leven in ballingschap is dat wij geen afgodendienaars worden, gelijkerwijs als sommigen van hen. Gelijk geschreven staat, het volk zat neder om te eten, om te drinken en ze stonden op om te spelen. Soms denk je, wat heeft dit nu weer met voetballen te maken, maar ja, vrij veel, denk ik wel eens. Hè? Maar goed, ga ik maar niet op in. Maar er staat vervolgens in vers 8 dat het de bedoeling is dat wij die in ballingschap leven, dat we niet hoereren, gelijk sommigen van hen gehoereerd hebben en er vielen op één dag 23.000. Dat is allemaal niet zo best. En dat omdat wij wordt gezegd tot die Korintiërs, gaat over Paulus en de Korintiërs, gaat over gelovigen, gaat over wedergeboren mensen. Zij die horen tot het tegenwoordige Israël Gods. De bedoeling is dat ze zich laten leiden door de Heer naar die bestemming. En laten wij dan ook Christus niet verzoeken, want dat hoor je niet te doen als je in ballingschap bent. Laat ons Christus niet verzoeken, gelijk ook sommigen van hen verzocht hebben. Leuk hè, ze waren in de woestijn, Zo'n 1500 jaar ongeveer ruw genomen voordat Christus zou komen. En er staat, ze hebben Christus verzocht. Toen was de volgende vraag, wie is dan Christus? En het antwoord is, dat is Jehovah zelf. Inderdaad, ja, zeker, natuurlijk. Ja, ja. Dus laat ons Christus niet verzoeken gelijk op sommigen van hen verzocht hebben en werden van de slangen vernield. Of zo was dat, hè. En dan, en murmureert niet, want dat moet je ook niet doen in een ballingschap, niet mopperen. Niet klagen, waarom niet? Omdat de Heer zorgt voor degenen die in ballingschap zijn. Het blijft ballingschap. Tot de bestemde tijd. De datum die bepaald is dus. Het blijft ballingschap, maar de Heer zorgt. Daar gaat het om. Daar moet je niet over klagen, want je bent in ballingschap. Juist omdat je onderweg bent naar die toekomstige heerlijkheid. Daar moet je niet over beklagen, daar moet je blij mee zijn. Paulus zegt, je moet roemen in de verdrukking. Dan zegt hij morgen tegen mij, dus je wist het wel. En dan zeg ik, ja, inderdaad, ik wist het wel, ja. Je moet roemen in de verdrukking, zeker. Roemen in ballingschap, omdat het gaat om de terugkeer daaruit. Dus murmureert niet gelijk. Sommigen van hen gemurmureerd hebben, werden vernield van de verderven. En deze dingen, staat er weer, zijn hun die er overkomen tot typen. Staat er letterlijk, tot voorbeelden, tot typen. En zijn beschreven tot waarschuwing van ons op welke de einde der eeuwen gekomen zijn. Zo dan die meent te staan, terecht natuurlijk, we staan. We zijn door de Heer opgewekt en op onze voeten gesteld. Opgestaan met Christus. Maar er staat die meent te staan, die ziet toe dat hij niet vallen. Want verzoeking komt er wel en de verzoeking is opdat wij zouden leren te leven in de ballingschap. Dat we zouden leren te leven uit geloof. Die verzoeking komt overeen met die kastijding uit Hebreeën 12. En niet alleen uit Hebreeën 12, want daar gaat het onder andere over ons. Maar zelfs komt het overeen met de verzoeking, een kastijding, het lijden uit Hebreeën 5. Want daar staat over de Heer Jezus in zijn ballingschap, over de dagen zijns vleeses, dat hij geloof, gehoorzaamheid staat er, geloof, gehoorzaamheid dus, geleerd heeft, geoefend heeft dus, gepraktiseerd heeft, uit hetgeen hij heeft geleden. En dat is de bedoeling van alle leiders, de bedoeling van alle ballingschap, dat men zijn vertrouwen slechts zal vestigen op de Heer die gesproken heeft. Leven in ballingschap is dus, blijkt nu achteraf, maar u wist dat vermoedelijk al, eigenlijk niks anders dan leven uit geloof. Leven waarin wij onze verwachting niet stellen op de dingen om ons heen, want het is onze wereld niet. Het is een wereld waar we vreemdelingen zijn. Maar waarin wij onze verwachting stellen op de Heer die gesproken heeft. Die ons ook in de ballingschap gebracht heeft overigens. Maar zoals we ook uit het Oude Testament leren, de ballingen waren beter af dan degenen die in Jeruzalem achterbleven. Staat er ook op. Die in Jeruzalem achterbleven werden voor het veruit grootste gedeelte gedood. En de ballingen waren vrij van het oordeel wat over Jeruzalem kwam. En het komt omdat ze van tevoren buiten de legerplaats en in ballingschap gegaan waren. Het was dus eigenlijk een zegen. Over Elia hadden we het al eens. Elia was in Palestina, in het land wat een prooi viel aan de grote droogte. En de Heer zei tegen Elia, goed dat Elia ook leefde uit geloof, anders had hij niet gedaan wat de Heer zei. De Heer zei tot Elia, ga het land maar uit. Naar de Bekrit of eventueel naar de weduwe van Sarfat of hoe dat allemaal heet. Maar in ieder geval het land uit. Als ik u nou zeg dat het niet de normale wereld is, dat komt pas later en daar zijn wij naar onderweg en de weg loopt hier toevallig langs. Dan zegt hij, oh nou ja, dan zullen we wel zien, dan komt het verder wel goed. En als het dan tegen zit hier, dan zeggen we gewoon, nou ja, dat klopt natuurlijk ook. Maar wij hebben het ook niet van deze wereld verwacht, want dit is die gevangenis, dit is die ballingschap waarin we ons bevinden. Kijk, dat het fout loopt hier in de wereld, dat het allemaal tegen zit, dat hoef ik u niet te vertellen, hoef ik u ook niet voor te waarschuwen, dat weten we. Daarom is er een blijde boodschap nodig. En de blijde boodschap is dat we het ook niet van deze wereld hebben te verwachten. Ik weet, dat klinkt wat cynisch en negatief. Maar dat is het echt niet. De schrift zegt, indien wij op Christus zijn hopende alleen voor deze wereld, dan zijn we de ellendigste van alle mensen. Dus wordt er geleerd dat we niet voor dit leven op Christus moeten hopen. Toch? Nou, een beetje dan, vooruit. Maar eigenlijk niet hoor. We moeten op Christus hopen voor het toekomende leven. En wat dit leven betreft wel, de Heer leidt ons door dit leven naar die toekomende wereld. En dat is de gedachte. Zodat alles wat ons tegen zit, ja, dat zit ons dan tegen, maar dat gaat nou eenmaal zo in de ballingschap. Maar van die verzoeking staat ook, en dat stond in 1 Korinthe 10, maar dat staat in Hebreeën ook, dat staat in Jacobus en nog veel andere plaatsen. Die verzoeking staat altijd, ja, die komt wel, maar niet meer dan je dragen kunt. En in ieder geval komt er ook een uitkomst. En ik zal u maar meteen teleurstellen dan, die uitkomst is er pas bij de verlossing van ons lichaam, eigenlijk. Dan misschien ook eerder, maar dan komt er misschien toch weer een andere verzoeking. Ik kan die garantie niet geven. Misschien dat het meevalt, dat kan ook. Maar het blijft een zaak van tijdelijke dingen. En om dan toch maar met een schriftgedeelte te besluiten, keer ik maar weer terug naar Johannes. Of het stond hier ergens trouwens. Johannes. Nou, eerst dan maar Johannes 15. Waar staat in vers 18. Indien u de wereld haat, zo weet dat zij mij eer dan u gehaat heeft. Dan zeg je, dat is ook een straf, troost. He? Nou verandert het dus niks. Nee, inderdaad, hier staat eigenlijk dat het vanzelfsprekend is dat de wereld ons haat. En dat het ook wel zo zal blijven. En eigenlijk, als je erover nadenkt, staat er eigenlijk dat als de wereld u niet haat, dan is er wat iets mis. Met de wereld is niks mis, maar met u dan waarschijnlijk. He? Ja, dat staat er eigenlijk hoor. Moet je goed kunnen lezen natuurlijk, maar dat staat er eigenlijk. Indien u de wereld haat, zo weet dat zij mij eer dan u gehaat heeft. En aangezien hij onze overste, voorste leidsman is, betekent het dus dat we dezelfde haat te verwerken krijgen als de Heer Jezus zelf. En dan vervolgens, als het anders was, er staat, indien gij van de wereld waart, indien we dan tot deze wereld zouden behoren, indien dit geen ballingschap zou zijn, maar indien we echt in deze wereld thuis hoorden, wel, indien je van de wereld waart, zo zou de wereld het hare, u dus, liefhebben. Doch omdat gij van de wereld niet zijt, maar omdat geen ballingschap zijt dus, hè, maar ik u uit de wereld heb uitverkoren, daarom haat u de wereld. De haat van de wereld ten opzichte van de gelovigen is niks anders dan het verlengstuk van de haat van de wereld ten opzichte van Christus zelf. En de wereld verwierp Christus. Hij was in de wereld en de wereld heeft hem niet gekend. En dat betekent dat allen die hem wel kennen vervolgens ook gehaat worden. Zo is het nou eenmaal. En het overkomt de Heer en het overkomt ons. Maar het is niet een vreemde zaak. Ik weet wel, men zegt, want men probeert dat mij ook wel eens wijs te maken hoor. Men zegt, kijk als de wereld je haat, dan komt dat omdat je gewoon niet netjes genoeg doet. En je bent niet tactvol genoeg en je zegt de dingen ook allemaal zo cru. Maar wel duidelijk denk ik dan, maar goed. Maar je zegt de dingen altijd zo cru en dan maak je je vijanden mee enzovoorts. En dan denk ik altijd, ik ken iemand die dat nog veel erger deed, dat was de Heer Jezus zelf. Zijn woorden waren vriendelijk, zijn stem was altijd zoet, zegt het lied dan. En dan denk ik, dat is maar één van de coupletten, denk ik dan heel vriendelijk. He? Want ik ken andere coupletten waarbij zijn stem helemaal niet vriendelijk was, integendeel. Een stem waarmee hij zich vijanden maakte, die hem dan ook uiteindelijk aan het kruis gebracht hebben. Maar het was wel de waarheid, hij zei het duidelijk, bepaald niet tactvol overigens. Dat mis ik altijd. Ja, dat meen ik echt. Want zo gaat het. Die haat van de wereld is niet omdat wij die haat bewust oproepen of omdat het ons aan goede eigenschappen en deugden ontbreekt. Zo zit. Dat kan natuurlijk wel. Maar ook als we alle mogelijke moeite zouden doen om die wereld tevreden te houden, zou dat niet lukken wanneer we tenminste ons bewust blijven dat wij het eigendom des Heren zijn, dat wij gelovigen zijn. En die zogenaamde gelovigen die de wereld wel tot vriend kunnen houden, daarvoor geef ik u op een briefje, gegarandeerd, dat zij niet wandelen waardig de roeping waarmee zij geroepen zijn. Dat meen ik echt. Dat is onmogelijk, dan hou je de wereld niet te vriend. Want je bent niet van de wereld, je bent zelfs fundamenteel een gevaar voor diezelfde wereld. Of je dat nou wilt of niet. Dus wij zijn niet van de wereld, maar in ballingschap. En dan staat er meteen, vers 20, gedenk des woords dat ik u gezegd heb, dat wordt natuurlijk gezegd aan een gelovige, hè, dat je dat woord vast moet houden. Gedenk des woords, een dienstknecht is niet meerder dan zijn heer. Indien zij mij vervolgd hebben, zij zullen ook u vervolgen. Indien zij mijn woord bewaard hebben, zij zullen ook het uwe bewaren. Enzovoorts. En dat is de situatie van de gelovige die inderdaad in zijn ballingschap en dus buiten de legerplaats onderweg is naar die wereld waarin hij wel thuis hoort en waarvan hij wel het burgerschap heeft ontvangen. Dezelfde woorden komen we weer tegen in Johannes 17 en dan ben ik weer rond, denk ik. Hè? Dan hebben we vandaag de cirkel van de ballingschap van Gala en van Gilgal gesloten. Zijn we weer in Johannes 17, waar staat in vers 14... Maar de Heer bidt in het bekende gebed en zegt, ik heb hun, namelijk de gelovigen, ik heb hun, deze discipelen hier, uw woord gegeven. En de wereld heeft ze gehaat, omdat zij van de wereld niet zijn. Gelijk als ik van de wereld niet ben. Ik bid niet dat gij hen uit de wereld wegneemt. Ik bid niet dat gij hen uit hun ballingschap naar huis haalt. Want daarvoor was het helemaal de tijd niet. Ik bid niet dat gij uit de wereld wegneemt, maar dat gij hem bewaart van de boze. Kent u de geschiedenis van Esther? Nou, afgezien even van de rijke typologische betekenis, komt het erop neer dat het Joodse volk in ballingschap was en daar wel bewaard wordt van de boze. Dat wil zeggen, het werd niet uitgeroeid, maar het werd ook niet teruggebracht naar het land. En de Heer sprak zelfs ook niet meer tegen ze. Komt in heel Esther niet voor. De Heer spreekt ook niet. De Heer had al gesproken, dat is meer dan voldoende. En ze werden geacht te leven uit geloof. De Heer verborg zich, ook in de dagen van Esther. Dat betekent die naam Esther trouwens ook. De naam die spreekt over verberging. De Heer vertoont zich niet, maar zorgt wel dat Joodse volk daar in die ballingschap niet omkomt. En dat algemene beeld kun je ook rustig op onze dagen van toepassen brengen. God spreekt niet. God heeft namelijk al gesproken. Alles wat er gesproken moest worden is gedaan. En hij verbergt zich in deze tegenwoordige bedeling der verborgenheid. En hij zorgt inderdaad dat de poorten van het dodenrijk de gemeente niet overweldigen. Dat is alles. En dat is ook meer voldoende, want wij weten hoe het verhaal nu verder gaat. Wij horen niet van in deze wereld van Mede en Perzen, maar we behoren bij een andere wereld waarheen we wel onderweg zijn, waarin we pas in de toekomst terecht zullen komen. En hier worden wij slechts bewaard van de boze. Er staat, zij zijn niet van de wereld, vers 16, gelijkerwijs ik van de wereld niet ben. Heilig ze in uw waarheid. En er staat bij wat bedoeld wordt, uw woord is de waarheid. Heilig ze in uw woord. Nou, dat is het verhaal. We zullen toch nog terechtkomen in 1 Johannes 3, maar ik stop nou toch. Want daar ben ik weer straks gelezen over. Wij zouden kinderen worden, nu zijn wij kinderen en we zullen zonen worden. Het volgende vers heb ik niet meer gelezen, maar wel voor mezelf. Niet hardop, maar ik heb het wel gelezen. Daar stond, en in ieder die deze hoop, stukkelsverwachting van de balling, die verwacht naar huis te gaan ooit. Ieder die deze hoop op hem heeft, die reinigt zich, oftewel die wordt daardoor gereinigd. Die hoop heeft, die toekomstverwachting heeft, die dus leeft uit die belofte en uit dat woord der waarheid, die wordt daardoor gereinigd en geheiligd in die ballingschap, omdat hij heilig en rein zal gebracht worden in de beloofde erfenis. En dus zo staat het hier ook. Zij zijn niet van de wereld, maar meteen heilig ze in uw waarheid. Oftewel, heilig ze in uw woord. Want er staat, uw woord is de waarheid. Dat is precies wat gezegd wordt. Dat we gereinigd worden door de Heer, eigenlijk door God zelf ook. Door het bad des waters, door het woord. En rein bewaard worden in deze ballingschap. Opdat we in de toekomst gebracht zouden worden in het Jeruzalem wat boven is. Want dat zegt ook het lied. Het Jeruzalem. Dat ik bemin. Wij treden uw poorten in. Juist. Zo ongeveer. Maar dan bedoelen we daar natuurlijk wel mee. De hemel zelf. Waarvan we het burgerschap hebben ontvangen. Waarvan we beloften hebben ontvangen. En op grond van die beloften zijn we daarheen onderweg. En dan betekent het verlost blijven, ongrijpbaar, onaantastbaar ook voor de wereld, bewaard voor de boze en onderweg zijn naar die bestemming die God bepaald heeft en waarin Hij dus ook ons brengen zal. Amen. Zullen we danken?
Ja, trouwe hemelse Vader, we zeggen u dank dat we zo mogen leven. We mogen leven weliswaar in deze wereld, te midden van deze wereld, te midden van deze zienlijke dingen ook. En zelfs daarvan mogen genieten, mogen gebruiken. Maar dat we aan de andere kant tegelijkertijd mogen weten dat het onze wereld niet is, omdat we onderweg zijn als ballingen naar die toekomst die u bepaald hebt. We danken u dat we slechts hoeven wachten op uw woord. Zo met de psalmist mogen zeggen, op uw zaligheid wacht ik, o Heere. En dat we in het volste vertrouwen mogen uitzien naar de vervulling van de belofte die u gedaan hebt, die in u ja en amen zijn. Die niet alleen gesproken hebt, maar die u ook bij machten bent om te doen hetgeen u gesproken hebt. We danken u dat we in deze tegenwoordige eeuw mogen verwachten de zalige hoop en verschijning van onze grote God en zaligmaker, Christus Jezus, die zichzelf nu voor ons heeft overgegeven om ons te heiligen en te reinigen door het bad der wedergeboorte, maar om ons in de toekomst te brengen in de beloofde erfenis. We danken u, Vader, dat we net als onze vader Abraham mogen weten dat u ons geroepen hebt tot die bezitting die u ons geven zal, tot een vaderland. En we danken u dat u ons daar brengen zult. Dat we er dagelijks bij mogen bepaald worden en onder alle omstandigheden mogen weten verbonden te zijn met u die ons uw leven gegeven hebt, die ons uw woord en daarmee uw leven gaf, in onze harten en in ons binnenste. En dat we daardoor onlosmakelijk verbonden zijn met u die ons zult brengen in dit beloofde land. Wij danken u, Vader, dat we daar deze dag ook bij stil mochten staan. Deze eenvoudige waarheden mochten overwegen, mogen terugvinden op zoveel verschillende schriftplaatsen onder zoveel omstandigheden. Opdat het zou zijn tot voorbeeld van ons op de welke de einde der eeuwen gekomen zijn. Wij danken u, Vader, voor die bemoedigende woorden die u tot ons hebt willen spreken. En dat we mogen putten uit dat woord, mogen zien dat de weg van onze overste leidsman en volleinder des geloofs ook ging door vernedering, maar die leidde tot een uiterste verhoging aan uw rechterhand. Wij danken u, Vader, voor zo'n grote zaligmaker, een vorst en zaligmaker, een oorzaak van eeuwige zaligheid die u ons in Christus geschonken hebt. Amen.